Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze speciale uitzending waar we terugblikken op onze Mariathonweek die we hebben gehouden van 8 tot en met 12 december 2025. We eindigden deze vijfdaagse Mariathon met de 14e verjaardag van Radio Maria. En laten we verder stilstaan bij deze Mariathon. Op dinsdag 9 december kon u in de ochtend luisteren naar de rondleiding in de nieuwe gebouw van Radio Maria in Tiene. Luister even mee.
Op de eerste verdieping waar we nu zijn, hebben we nu de twee studioruimtes, nee, de vier studioruimtes zullen het uiteindelijk worden besproken. Maar wat voor ons wel leuk is, is om direct zo de religieuze sfeer te merken. Hè. Op dat vlak gaat de sfeer heel hard hetzelfde blijven. We zien daar een mooi heilig hartbeeld en ook een mooie crucifix van tegels, die eigenlijk wel echt heel mooi is. Ja, ik weet niet of je daar iets over kan vertellen, professor Carlo.
Dat is eigenlijk een afbeeldenis van het kruis dat van het vorige klooster komt, maar dat eigenlijk echt wel zo mooi is. En we mogen hierbij echt wel denken dat moeder Martha zeer vaak heeft gebeden bij dit kruis. En het is voor ons echt wel een geschenk dat wij ditzelfde kruis hier in de gang van de studio's elke dag zullen mogen zien, ervoor kunnen stilstaan en zelfs bidden. En dat zien we hier in deze gang, die dus de toegang geeft tot de twee studioruimtes. En elke studioruimte heeft dan eigenlijk al twee studio's op zich, dus dat zijn er vier. En dan hiernaast hebben we, als we ietsje verder wandelen, nog een ruimte en dat wordt een technische ruimte. Een bureau, we gaan er even binnen gaan. En dit wordt hier een technische ruimte. Onze technieker zal hier een bureau hebben. Er zal hier ook een ruimte komen om te bricoleren, omdat dat toch wel echt vaak nodig is. En het is goed dat de technieker zeer dicht bij de studio zelf zit. Als er een keer een probleem zou zijn, dan kan dat ook direct opgelost worden.
En wat hebben we nog op deze verdieping, professor Carlo? We hebben dus de 2x2 studio's.
Dan is er nog één ruimte die voorzien wordt voor administratie, ook bureaus. En er zijn twee ruimten voorzien die eigenlijk zullen toebehoren aan de zusters. Eén ruimte zal archief zijn voor alles wat betreft moeder Martha. En één ruimte is eigenlijk een gastenkamer. Als de zusters een gast hebben, kan die daar logeren. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor Radio Maria.
En zo hebben we dus de eerste verdieping ondertussen samen mogen verkennen. En nu zullen we ons terug naar beneden begeven. En daar zijn natuurlijk nog enkele andere belangrijke ruimtes te vinden. Onder andere de ruimte waar de nieuwe redactie haar thuis zal kennen. Maar de volgende ruimte die we gaan verkennen is ook belangrijk, namelijk voor onze vergaderingen. En het feit dat wij op maandag de gewoonte hebben om allemaal samen te eten. En ook een heel belangrijk moment waarop dat we dan op een informele manier bepaalde dingen met elkaar kunnen overleggen.
Een inderdaad zeer belangrijke ruimte en daarvoor moeten we gewoon de trap naar beneden. Natuurlijk, beste luisteraars, liep de programmatie verder. We hadden zoals gewoonlijk 8:30 de laude, 9:00 de eucharistieviering, gevolgd door het programma catechese en daarna mystieke lectuur. Om 13:00 kon u luisteren naar een aflevering van de Kerkleraars, waar Nele stilstond bij de heilige John Henry Newman. Graag luisteren we even naar een fragment en begrijpt u waarom we het over hem hebben gehad tijdens de Mariathon.
We staan vandaag ook graag stil bij de bijzondere band die kardinaal Newman heeft met de Passionisten. De stichter van de Passionisten, de heilige Paulus van het Kruis, die leefde van 1694 tot 1775, had als bijzondere gebedsintentie de herbekering, om zo te zeggen, van Engeland, dat de Anglicaanse kerk terug in eenheid zou komen met Rome. En een volgeling van de heilige Paulus van het Kruis, namelijk de passionistische priester, de zalige Dominicus Barberi, die leefde van 1792 tot 1849, heeft een grote rol gespeeld in het bekeringsverhaal van John Henry Newman. We lezen nu uit een artikel van het Amerikaanse katholieke magazine Inside the Vatican. Hoewel het verhaal niet zo bekend is, kan de bekering van de heilige John Henry Newman van het Anglicaanse tot katholieke christendom beschouwd worden als een vrucht van de heilige Paulus van het kruis, van zijn gebed en zijn offer voor de bekering van Engeland. In 1845 werd John Henry Newman opgenomen in de katholieke kerk door een passionistenpater, de zalige Domenico Barberi, ook bekend als Domenico della Madre di Dio, die eigenlijk een geestelijke zoon was van voornoemde heilige Paulus van het kruis, en deze had hem opgedragen een passionistenmissie in Engeland te stichten. Terloops gezegd, of het nu toeval of opzet was, de heiligverklaring van de zalige Newman vond plaats in oktober 2019, in de maand die werd uitgeroepen tot buitengewone missiemaand om de 100ste verjaardag te vieren van de apostolische brief Maximum Illud van paus Benedictus de 15e, om zo een grotere bewustwording van de missio ad gentes, zending naar alle volkeren, te bevorderen. Waarom een missie in Engeland? Wat de meeste mensen zich mogelijk niet realiseren, is dat om mysterieuze redenen de terugkeer van Engeland naar de katholieke kudde, om zo te zeggen, een van de belangrijkste apostolische zorgen werd van de heilige Paulus van het kruis. Tot op het punt dat hij het tot een specifiek doel van zijn apostolaat maakte. Zoals verteld in zijn biografie door de passionistenpater Luigi Teresa di Gesù Agonizzante, bad de heilige Paulus tijdens zijn eerste reis naar Rome in 1721 voor het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw Salus Populi Romani. In de basiliek van de Santa Maria Maggiore, waarbij hij beloofde de devotie tot het lijden van onze Heer over de hele wereld te verspreiden. De centrale positie van Engeland in deze missie, zoals onthuld in zijn biografie, kon hij zelf niet in menselijke termen verklaren, alsof een mysterieuze kracht hem in die richting duwde. Aangezien het niet zijn wil was om dit te doen, was het dus zeker door God opgedragen. De heilige Paulus bad meer dan 50 jaar lang voor de bekering van Engeland, voor alles, in elke ochtendmis. Op een dag, tijdens een van deze missen, zou hij een half uur durend visioen hebben gehad van Engeland in de toekomst, terwijl hij op een andere dag aan het einde van zijn mis uitriep: "O, wat heb ik vanmorgen gezien, mijn zonen, de passionisten in Engeland!" Waarbij hij tranen van ontroering kreeg. Deze droom van de heilige voor de oprichting van een passionistenmissie werd werkelijkheid na zijn dood, toen de passionistenpater, de zalige Domenico Barberi, in 1841 in Engeland kwam. Als paus Franciscus John Henry Newman kon heilig verklaren in 2019, moeten we dit zeker danken aan de heilige Paulus van het kruis, die indirect verantwoordelijk was voor zijn bekering, maar zeker ook voor de zalige Domenico Barberi, die er bij wijze van spreken direct verantwoordelijk voor was. In de biografie van de zalige Domenico Barberi kunnen we lezen hoe hij een grote rol speelde in de bekering van Newman. Hij was het die de toenmalige vooraanstaande Anglicaanse priester intellectueel, maar ook formeel in de katholieke kerk ontving op 9 oktober 1845. De betekenis van Domenico Barberi voor John Henry Newman kan niet overschat worden, zo zei de Engelse provinciaal van de passionista pater John Kearns in 2019. En verder zei hij ook: "Nog voordat hij Engeland bereikte, onderhield de zalige Domenico een belangrijke, ondersteunende correspondentie met de Oxford Movements, waar John Henry Newman toe behoorde, en werd hij daardoor bekend en gewaardeerd door John Henry Newman. Van Newman is geweten dat hij op een bepaald moment heeft gezegd dat hij van de katholieke kerk nog iets moest zien dat hij niet in zijn eigen traditie kon vinden, namelijk iemand die arm en blootsvoets onder de mensen zou gaan en onder de meest verwaarloosde leden van de samenleving. En dit zag hij in Domenico Barberi. En het was dus ook geen toeval dat John Henry Newman aan deze passionist, deze Domenico, vroeg om opgenomen te worden in de katholieke kerk. Newman verklaarde dat er iets bijzonders was aan Domenico, zozeer zelfs dat alleen al naar hem kijken hem bewust maakte van de aanwezigheid van God. Kardinaal Newman zou over de zalige Domenico Barberi gezegd hebben dat hij een wonderbaarlijke missionaris en prediker vol ijver was. Hij had een groot aandeel in mijn eigen bekering, aldus Newman, en in die van anderen. Zijn blik alleen al had iets heiligs. Telkens vanaf ik zijn gestalte nog maar zag, werd ik op een bijzondere manier tot in de diepte bewogen. Zijn vrolijkheid en voorkomendheid in een manier van doen, samen met zijn heiligheid, was op zichzelf al een getuigenis en al een verkondiging. Geen wonder dat ik zijn bekeerling en zijn biechteling werd. Hij had een grote liefde voor Engeland. Tot zover John Henry Newman. Hoewel de zalige Domenico Barberi bekend stond om zijn vriendelijkheid en zijn gevoel voor humor, was het zijn ijver voor het Rijk Gods dat zijn belangrijkste kenmerk was. Hij geloofde werkelijk met heel zijn hart wat hij verlangde dat andere mensen ook zouden gaan geloven. En degenen die onder zijn invloed zijn bekeerd, wisten dat. En daarom waren er ook zoveel. Uiteindelijk moest de zalige Barberi een grote prijs betalen voor de vruchten van zijn apostolaat tijdens zijn jaren in Engeland, waar hij 3 kerken en verschillende kapellen stichtte, ontelbare missies predikte en honderden bekeerlingen in de kerk ontving. In het hart van zijn handelen lagen zeer eenvoudige geheimen. Enerzijds onvermoeibaar gewet en anderzijds ook strenge boetedoening. Dit is uiteindelijk het basisrecept voor een succesvol apostolaat.
En zo dadelijk gaan we verder met ons overzicht, beste luisteraars. We gaan er even tussenuit met wat muziek.
Goeiedag, ik ben Luc Klaes, vrijwilliger bij Radio Maria. U kent mij misschien van het programma Kerk in Nood en ik lees al eens een boek voor Boekad in. Ik ben heel blij met Radio Maria, omdat Radio Maria mij ondersteunt in mijn gebed, omdat ze vreugde brengt bij luisteraars en omdat ze zich inzet voor de verspreiding van het evangelie.
Ik besluit u te vertrouwen. Mij aan uw woorden vast te houden. Ik hoor uw stem spreken tot mij. Wees gerust, ik ben erbij. Door het vuur, door de beproeving, blijf ik standvastig, blijf ik moedig. Waar ik ook ben, of waar ik ook ga. Ik weet dat u mij nooit verlaat. Geen angst houdt mij nog vast. Ik ben volledig vrij. Ik loop de wedstrijd af. U baant de weg voor mij. Geen angst, geen oordeel, maar hoop op. Jezus, de hoop in mij. In mijn falen, in mijn zwakte blijf ik geloven, blijf ik vechten. U tilt mij op, al val ik steeds weer. Ik kijk naar u en wankel niet meer. Geen angst houdt mij nog vast, ik ben volledig vrij. Ik loop de wedstrijd af, u baant de weg voor mij. Geen angst, geen oordeel, maar hoop op heerlijkheid. Geen angst, maar vrede, Jezus de hoop in mij. Ik heb hoop, hoop. Levend in mij, ik heb hoop, hoop die alle angst verdrijft. Ik heb hoop, hoop, hoop op heerlijkheid. Hoop, hoop, Jezus de hoop in mij. Hoop, hoop, levend in mij.
En tijdens onze Mariathonweek, beste luisteraars, van 8 tot 12 december 2025, heeft u ook het levensverhaal van moeder Martha kunnen beluisteren. Niet alleen werd vanaf 8 december in het programma Heilige Getuigen de biografie voorgelezen van moeder Martha, ook was er een luisterverhaal. Laten we luisteren naar een kort fragment.
Martha is nog geen 5 jaar en gaat reeds naar school. De zusters van Notre-Dame, die een half pensionaat besturen te Elsene in Brussel, op enkele stappen van de ouderlijke woning, ontvangen haar met open armen. Later, veel later, zal zij nog spreken over die zusters. En de grote marmeren trap, prachtig en indrukwekkend. Zo schrijft ze.
Ik herinner mij nog de eerste klasdag. Na enkele uren lag ik reeds in ruzie met een ander meisje dat haar speeltuig niet wilde afgeven. Als men mij uitlachte, kon het gebeuren dat ik van woede stond te trappelen.
Verheugen wij ons, zij was niet volmaakt van de eerste keer. Haar moeder was een gelovig mens. Haar vader een voorbeeldig echtgenoot en vader, maar hij had zijn geloof verzaakt. Dat is haar groot verdriet. In de tuin van de school is er een grot met een beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten die er vereerd wordt. Hoe dikwijls zal zij er niet naartoe gaan gedurende haar 8 schooljaren? Laten wij haar aan het woord.
Ik weet dat ik als kind graag verwijlde voor het beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten, dat zich in de tuin bevond. Ik herinner mij dat ik daar bad voor de bekering van mijn vader. Dikwijls vroeg ik aan Maria me zuiver te bewaren.
Zo schrijft ze in een brief van 15 augustus 1923. Martha heeft karakter. Om haar eerste communie voor te bereiden, besluit zij de zachtmoedigheid te veroveren. De grote dag van 20 april 1902 is daar. Zij is enkel 10,5 jaar en in die tijd was dat vroeg om te communiceren.
Op het plein voor Sint Bonifatius, haar parochiekerk, fluisteren de mensen: zie, die kleine maagd. Wat heeft dat kind toch om de sympathie van de mensen op te wekken? Bezie haar foto. Wat is zij groot en schoon in haar Jezuskleed. Precies een kleine koningin. Laat ons met haar de kerk binnengaan. Haar schoolvriendinnen zijn talrijk. En dezelfde dag ontvangt ze van monseigneur Van der Stappen het heilig vormsel. Ieder jaar zal ze zich die grote dag herinneren. Zij was bijzonder getroffen geweest door de gotische gewelven die tot gebed nodigden, door de prachtige gekleurde ramen van de Calvarieberg, van Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen, tweede patrones van de kerk en van Sint Bonifatius. Later zal zij in alle eenvoud schrijven:
mijn eerste communie heeft geen verandering gebracht in mijn lauw en onverschillig leven, hoewel de Heer me liet voelen dat ik hem moest beminnen.
Zeker. Ze is nog een kind zoals de anderen. Toch weet ze het reeds dat God haar roept om hem te beminnen. Het is de gewoonte dat er een tweede communiefeest voorbereid wordt voor de volgende maand. Doch Martha kan er wegens ziekte niet bij tegenwoordig zijn. Zuster Marie Alphonsine schrijft haar een briefje en voegt er meteen een prentje bij dat Jezus voorstelt met de kelk in de ene hand en met de andere een kind tegen zijn hart drukkend, onder de afbeelding deze woorden: denk eraan te geven aan je God die zich aan jou geeft. Dierbare zuster, zonder het te vermoeden was je een profeet. De kelk, de priesters, de zielen. Ja, het is wel voor hen dat Martha geroepen zal worden om iedere dag, ieder ogenblik haar leven te offeren. Maar dat uur is nog niet gekomen. Op school behaalde Martha de vierde prijs. Vertoningen bijwonen is voor haar een genot en zoals alle kinderen is ze gelukkig als ze mee mag naar de bioscoop. Aan je God die zich geeft, denk eraan ook te geven. De Heer roept haar tot onthechting. Ze schrijft in een brief van 17 juli 1911:
op zekere dag, toen ik ongeveer 12 jaar was, heb ik na een filmvertoning zulk een afkeer ervan gekregen dat ik het besluit nam er niet meer heen te gaan.
De gezondheid van Martha is niet schitterend. De dokter raadt het leven op de buiten aan. En de familie vestigt zich in Wezenbeek op hem. Jezus zal in die uitverkoren ziel een buitengewone glans laten schitteren. Onweerstaanbaar trekt hij haar aan, doch jarenlang gebeurt alles in het geheim. Martha wil geen halve maat. God roept haar naar de volmaaktheid, naar de vereniging met hem op ieder ogenblik van haar leven. Hoe moet ze daar geraken zonder leidsman? Ze smeekt de hemel iemand te sturen. Op een hoogdag is haar gebed nog vuriger.
Ik voelde dat ik verhoord was.
De wachttijd schijnt haar lang. Aan wie haar smart toevertrouwen? Aan onze lieve vrouw natuurlijk. Voor haar beeld smeekt zij opnieuw, terwijl de tranen haar langs de wangen lopen. Plots wordt haar een priester getoond in het zwart gekleed, met op de borst het embleem van de passie van de Heer.
Deze priester is het die je zult krijgen als geestelijke leider,
zegt de heilige maagd. De voorzienigheid heeft haar eigen wegen en leidt alles op wonderbare wijze. Twee uitverkoren zielen zullen elkaar ontmoeten.
En laten we verder gaan, beste luisteraars, met onze terugblik. We zijn aangekomen op woensdag, dag 3 van onze Mariathon, woensdag 10 december 2025. In de voormiddag was de programmatie zoals gewoonlijk. Natuurlijk de Eucharistie om 9 uur, de generale audiëntie met paus Leo en ook natuurlijk enkele bijzondere uitzendingen ertussendoor om jullie op te roepen om Radio Maria te blijven steunen in deze volgende fase van haar werking in ons land. Om 13 uur kon u bijvoorbeeld dan het programma Anno Domini beluisteren. Daar blikten we terug op de eerste jaren van Radio Maria in ons land. We luisteren naar een fragment.
Op 2 januari werd er een nieuwe medewerker aangenomen. Kevin kwam werken voor de redactie, de eerste redactiemedewerker van Radio Maria. Op 8 januari was er een van de eerste interviews op de radio. Kardinaal Ries werd geïnterviewd. Hij was enkele maanden daarvoor door paus Benedictus XVI tot kardinaal gecreëerd, toen hij al 92 jaar oud was. En dit uit dank voor zijn levenslange toewijding aan de kerk als priester en professor. De weken voor zijn creatie tot kardinaal had hij turnoefeningen gedaan om tijdens de ceremonie te kunnen knielen. Voor het bestijgen van de trappen naar het altaar in de Sint-Pietersbasiliek had hij echter hulp nodig en die kreeg hij van 2 monsignori. Een jaar later stierf hij, op 23 februari 2013. Nog een nieuwe medewerker. Op 1 februari begon Marianne Hubin voor Radio Maria te werken. Zij verzorgde zowel administratieve als redactionele taken. Ook in februari 2012 kwam de eerste nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief zal later uitgroeien tot de Porta Fidei, maar nu heet het dus nog nieuwsbrief, waarvan het grafisch ontwerp verzorgd werd door vrijwilliger Joris Abts. Ook hij zal later aangenomen worden als medewerker. Deze nieuwsbrief bevatte meteen het eerste editoriaal van de hand van priester Carlo. En hij schrijft: de apostel Johannes schreef in zijn eerste brief: God is liefde. Dit is wat Radio Maria in ons land wil overbrengen. 3 woorden die een totale verandering kunnen brengen in een leven. De bewustwording dat God ons werkelijk lief heeft en dat we in zijn aanwezigheid leven, laat geen mens onberoerd. Zo moeten we onze radio beschouwen. Ze is een instrument die aan de hand van Maria, onze moeder, en gebaseerd op de overlevering van de kerk, een stem wil zijn in ons land om mensen een weg te tonen naar God die liefde is. In deze nieuwsbrief werden ook enkele nieuwe programma's aangekondigd. In de voorgaande maanden was er gewerkt aan een inhoudelijk sterke programmatie. In de eerste plaats het gebed om de persoonlijke relatie met Jezus op te bouwen. En daarnaast dus programma's. Vanaf 15 februari ging een jongerenprogramma van start. Voor en door jongeren. Wie zoekt, die vindt. Ze begonnen met 4 jongeren, maar gestaag kwamen er nog vrijwilligers bij. We luisteren naar de jingle.
Wie zoekt, die vindt. Een programma van Radio Maria, u gebracht door jongeren.
Ook het programma Lieve Vrouwen van ons Land ging van start, waar wij op tocht gingen langs de vele mariale bedevaartsoorden in ons land met reporter Greet Balemans.
Welkom bij Lieve Vrouwen van ons Land, een programma van Radio Maria, u gebracht door Greet Balemans.
Vincent Kemme verzorgde het programma Biofides, dat jarenlang op onze radio te beluisteren was. Laten we ook even naar deze jingle luisteren.
Welkom bij Biofides, een programma van Radio Maria, u gebracht door Vincent Kemme.
Zo kon u een greep horen uit de programma's die van start gingen in februari 2012.
En ook op woensdag, beste luisteraars, kon u een speciale uitzending van De Rots in de Branding beluisteren. We zijn dankbaar voor 14 jaar Radio Maria maken hier in Egenoven. We zijn dankbaar voor de nieuwe locatie die ter beschikking wordt gesteld van de radio. Maar daarom blikken we dan ook zeker en vast terug met dankbaarheid op die 14 eerste jaren waar Radio Maria is opgebouwd en de radio is geworden dat ze vandaag is. En dat is ook dankzij vele vrijwilligers en mensen die zich hebben ingezet voor Radio Maria in ons land. En in die speciale uitzendingen van De Rots in de Branding stonden we stil bij het leven en de hulp dat we hebben verkregen van enkele vrijwilligers die ondertussen terug zijn gekeerd naar het huis van de Vader. En een van die vrijwilligers, beste luisteraars, was Françoise. En in de uitzending van De Rots in de Branding, de speciale uitzending op woensdag 10 december, kon u het volgende horen.
We stellen voor nog een passage te laten horen waarin Françoise wordt ingeleid door Joris Gijzemans.
Ze spreekt er over het einde van het leven van de heilige Louis Grignon de Montfort, een grote promotor van onder andere het Rozenkransgebed.
En Françoise eindigde met een oproep van de heilige paus Johannes Paulus II.
En zo, beste luisteraars, zijn we alweer toe aan het volgende programma. Naast mij in de studio's zit nu Françoise van den Berge te popelen om alweer het programma Heiligen Getuigen te brengen. En ze doet dat vol enthousiasme en wij luisteren daar ook graag naar. Françoise, het is aan jou.
Dierbare vrienden van Radio Maria. We luisteren nu naar het leven van de heilige Louis Grignon de Montfort. Hij verzamelt zijn laatste krachten en zingt: vooruit, beste vrienden, komt aan. Laten we naar het paradijs gaan. Wat we hier ook mogen vergaren, het paradijs is niet te evenaren. In zijn handen houdt hij een kruisbeeld en een beeldje van de Heilige Maagd. Op 28 april, op 43-jarige leeftijd, blaast hij de laatste adem uit. Laten we ons samen met de heilige Louis-Marie in vertrouwen tot Maria wenden en daarbij het rozenkransgebed bidden. Een gebed dat zo eenvoudig, maar ook zo rijk is, verdient het om door de christelijke gemeenschap herontdekt te worden, verklaart de paus. Ik kijk naar jullie allemaal, broeders en zusters. In welke leven staat dan ook naar jullie, christelijke families, naar jullie, jongeren? Pak vol vertrouwen de rozenkrans weer op. Wij bidden voor u en voor al uw intenties, tot de koningin van de Allerheiligste Rozenkrans en haar echtgenoot, de heilige Jozef.
Maar we zouden toch willen eindigen met een bijzondere opname van Françoise.
Ja, beste vrienden, in het jongere programma Wie zoekt, die vindt, van de eerste jaren van de radio, was er een rubriek waarbij in verschillende talen het wees gegroet werd gebeden.
Françoise en Guido, alhoewel ze in Vlaams-Brabant woonden, waren eigenlijk geboren West-Vlamingen. En dus werd aan Françoise ooit gevraagd in het jongere programma om het wees gegroet in het West-Vlaams te bidden.
En daarmee sluiten we dan ook dit herdenkingsmoment af over deze twee vrijwilligers die zoveel betekenden voor onze radio.
Beste luisteraars, wij verwachten een telefoontje 016 41 47 47.
Wees gegroet, Maria. De Heer is met jou. Gezegend zij je boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, leest voor ons, arme zondaars, nu en in teuren van uw dood. Amen.
Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinées au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles. Simplement, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, des poèmes comme l'on sème de l'amour. Je t'aime, t'es ritournelle pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil. Tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil.
En we gaan over, beste luisteraars van Radio Maria, naar donderdag 11 december 2025, vierde en voorlaatste dag van onze Mariathon. Zoals reeds gezegd, beste luisteraars, werd de structuur van de programmatie niet zoveel veranderd. We hadden altijd de Eucharistieviering om 9:00, gevolgd door het programma Catechismus en zo verder. Alle gebedsmomenten bleven hetzelfde. Maar op donderdag 11 december kon u ook luisteren naar het programma Klassiekeur. We luisteren naar een fragmentje uit deze uitzending.
En met Sim van Tienen zijn we in Tienen aanbeland en daar staat de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Poel, Sancta Maria ad Lacum. Het is dus klaar als een klontje dat op Radio Maria het lied Grazia Plena weer klinkt. Heel dolce of zoet zingt Andrea Bocelli met het Orchestra Italiana del Cinema onder leiding van Paolo Buonvino met het Voxart Choir de Grazia Plena van Paolo Buonvino, die geboren is in Scordia, Sicilië in 1968. De zanger Andrea Bocelli is een Toscaner, geboren in 1958. Maar laten we luisteren naar zijn mooi stemgeluid en terwijl ook een gelegenheid om ons te bellen op het nummer 016-41-47-47 om deze Mariathon te steunen op het bankrekeningnummer PE49-7333-7333-7771. En dit voor de verhuis van Radio Maria naar Tienen bij de zusters Passionisten. Hartelijk dank.
En op donderdagavond kon u, beste luisteraars van Radio Maria, zoals elke donderdagavond luisteren naar een aflevering van Pelgrim in Eigen Land. En op die donderdag 11 december zijn we gestart met een nieuwe bedevaartstocht, uiteraard naar Tienen. We luisteren even naar een fragment.
Ik ga nog niet al te veel aan u verklappen, maar ik kan u wel de volgende halte al duiden en duidelijk maken en ook het vervoer dat wij vandaag zullen gebruiken. Wanneer men het levensverhaal van moeder Martha gaat bekijken, dan zien we dat ze vaak gebruik heeft gemaakt van het openbaar vervoer, zij het de tram, de trein en dergelijke meer. En ook vandaag zullen wij ons met het openbaar vervoer naar de verschillende plaatsen die wij willen bezoeken begeleiden. Dat zal met zich meebrengen dat we af en toe zullen moeten overstappen, dat we zullen moeten wachten, dat we ook misschien wel geconfronteerd worden met vervelende weersomstandigheden. En de reden waarom dat we dat vandaag meenemen, dat is omdat moeder Martha dat ook zeker heeft beleefd. Een kleine anekdote bijvoorbeeld, toen zij van de ene plaats waar de congregatie gevestigd was naar Tienen wou gaan en vaak de reis over en weer diende te maken, dan stopte de trein in Leuven op het achterste perron. En dat zorgde ervoor dat moeder Martha slechts 3 minuten had om te rennen naar de trein die haar uiteindelijk naar Tienen zou brengen. En meer dan eens had die trein, het zal u niet verbazen, vertraging. Ja, toen ook al. En was het reizen met de trein altijd een moeilijkheid, een stukje lijden, want ze miste heel vaak haar aansluiting. Ja, ik hoop dat wij vandaag onze aansluitingen niet al te veel zullen missen, maar we zullen het zien. We ontvangen het uit de handen van God. En we willen zo meestappen in datgene wat moeder Martha heeft beleefd. Onze eerste halte is de plaats waar moeder Martha haar jeugd heeft doorgebracht. Waar ze kennis heeft gemaakt met haar geestelijke begeleider, pater Valentinus. Waar uiteindelijk ook de eerste stappen van de congregatie zijn gezet. En dat gaan wij vandaag ontdekken. Wij gaan zo naar het voormalige passionistenklooster van Wezenbeek-Oppem. En ondertussen, dierbare mede-pelgrims, hebben we dus de bus genomen aan de halte Heverlee-Egenhoven met lijn 1 richting Bertum en zijn aan de halte Alsenberg afgestapt. En dat was even spannend, want de bus was te laat. Enkele minuten en onze overstaptijd die was zeer kort. Het deed me onmiddellijk denken aan de anekdote van de rennende moeder Martha die van het ene deel van het station van Leuven naar het andere diende te rennen om haar trein te halen naar Tienen. Maar gelukkig mooie aansluiting uiteindelijk toch nog. Hadden we enkele minuutjes om te wachten op de volgende bus, lijn R80 richting het centrum van Tervuren. En vervolgens zijn we daar opnieuw afgestapt om over te stappen op de lijn 71 richting Zaventem, Brussels Airport, en zijn we afgestapt aan de halte Wezenbeek-Oppem-Vosberg. En dat is de plaats waar ik momenteel sta. En dit is een belangrijke plaats voor het religieuze leven in ons land, zeer zeker, maar ook in de geschiedenis rond moeder Martha en de stichting van de congregatie van de Zusters Passionisten. We gaan dat vandaag dus samen beleven en verkennen. Zometeen gaan we ook een bezoekje brengen aan de prachtige kloosterkerk, want ik sta hier aan het Passionistenklooster, voormalig Passionistenklooster van Wezenbeek-Oppem. En daarnet ben ik even gaan kijken of het nog mogelijk was om op een of andere manier zicht te krijgen op de binnenkant van het klooster. Maar momenteel is men daar volop bezig met tal van werken. Het ziet er ook naar uit dat de binnenkant helemaal afgebroken is, zeg maar, klaargemaakt om er iets nieuws van te maken. Ik weet ook niet wat men ermee van plan is. Maar het is dus het einde van die mooie geschiedenis van de passionisten hier in Wezenbeek-Oppem. Dat ontstaan is op het moment dat de passionisten op zoek waren naar een plaats in de buurt van Brussel. Alvorens wij als het ware binnengaan in de geschiedenis rond moeder Martha en de stichting van de congregatie die plaatsvond in een huis, een villa noemt men dat, een groot huis, dat er helaas niet meer staat, ondertussen ook al afgebroken is. Maar daar is dus de plaats waar moeder Martha haar jeugd heeft doorgebracht, als ook de congregatie heeft gesticht en de eerste dagen van het religieuze leven heeft beleefd.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het alweer het einde van deze aflevering, deze speciale uitzending met een terugblik op de Mariathon van december 2025. In de volgende uitzending gaan we stilstaan bij die laatste dag, grote dag, de verjaardag van Radio Maria in ons land, 14 jaar reeds. En daar hebben we ongelooflijk veel geluidsfragmenten voor u klaarstaan. Dat is voor een volgende uitzending. Tot dan.
Wij zijn de familie Viana. Ik ben Sebastian.
Viana. Robert.
Leon.
En ik ben Hilde en Edward.
Wij bidden op
dinsdagavond de Rode Krant.
Dankjewel, Radio Maria. Dat jullie ons helpen om samen te bidden.